Hoi Marcel.
Patrick.
Het is eindelijk zover.
Ja.
Een podcast.
Onze eerste, hè?
Onze eerste samen, ja.
Ja, ik heb er zin in.
Ik ook.
Ja, wat gaan we doen?
Ja, goede vraag. Waarom deze podcast?
Ja, nou, we willen inspireren rondom finance. Hoe kun je nou automatiseren en digitaliseren en dat laten bijdragen aan de tactisch-strategische rol van finance? En ja, we hopen met al onze verhalen, maar ook gasten die we de komende serie gaan krijgen, ja, mensen te kunnen inspireren, enthousiasmeren voor dit verhaal.
Ja, dat doen we samen.
Ja.
Misschien kun je kort iets over jezelf vertellen, Marcel. Ja.
Marcel van der Steijn, ondertussen 25 jaar werkzaam op het snijdende vlak van ICT en processen zoals finance. En daarin mag ik organisaties helpen met digitaliseren en optimaliseren.
Nou, Patrick Abe, inderdaad 12,5 jaar werkzaam bij Rico ruim. We hebben eigenlijk een vergelijkbare achtergrond. En wat voor mij altijd belangrijk is geweest en nog steeds, is om klanten ook daadwerkelijk te helpen met resultaat in verbetering. En bijvoorbeeld in het finance domein. Ja. En technologie die daar een rol in kunnen spelen ook. En wat je zegt, het inspireren wordt is al gevallen. Om dat met klanten te doorgronden en te kijken wat we daarin kunnen bereiken.
En het leuke is dat we werken allebei bij Rico als expert digitale transformatie. En daarbij mogen we eigenlijk organisaties ook weer inspireren. Dus ja, dat is superleuk. Misschien moeten we het even vertellen waar we het over gaan hebben de komende serie.
Yes, want ik begreep dat we een serie hadden van 6 podcasts.
Ja, in 6 in totaal waarin we eigenlijk willen inspireren en eigenlijk ook bespreken wat ons nou opvalt op het snijvlak van financeprocessen, automatisering en digitalisering. En dat gaan we in een aantal leuke onderwerpen doen.
Ja, ik zag een onderwerp van de rol van de CFO, hè, van hoe is die nu veranderd de afgelopen jaren. Misschien ook meer het denken in KPI's, dashboarding. Dat je meer van misschien vanuit het verleden van administreren naar regisseren gaat.
Ja.
Maar ook wel zaken als regelgeving of wetgeving die veranderd is. Bijvoorbeeld in relatie tot e-invoicing. Dus ik denk sprekende onderwerpen waar we een mooie podcast van kunnen maken.
Ja, ik heb er super veel zin in. En je zei het net allebei al, wij werken al heel lang op dat snijvlak van finance en digitalisering en automatisering. En het is natuurlijk heel erg om te zeggen, maar wij zijn allebei al ongeveer 25 jaar geleden begonnen in de exact wereld.
Exact voor DOS wereld.
Exact voor DOS nota bene.
Dat is heel pijnlijk.
Een account.
Ja.
En wat natuurlijk mooi was, is dat we op de eerste overstap toen was van exact voor DOS gingen we naar exact voor Windows. Dat was echt iets heel groots. Dat was echt een ding. Ik kan me nog goed herinneren, en ik weet dat bij jullie ook zo, we zaten allebei bij een andere reseller toen.
Ja, concurrenten.
Ja, concurrenten zelfs. En het leuke was dat we gingen dan een demo doen voor een klant. Die moest over van DOS naar Windows. En halverwege, dan zeiden we altijd tegen de klant, ja, weet je wat we doen? We gaan even een rondje door het pand lopen. Dan kun je zien hoe mooi we hier zitten, et cetera. Want dan kon namelijk degene die de demo deed, die kon even opnieuw opstarten. Want halverwege de demo toen liep altijd exact voor Windows vast.
Oké.
Dat waren wel mooie dingetjes om te zien hoe je van DOS notabene naar het vooruitstrevende Windows.
Het was in ieder geval weer een stap naar nieuwere technologie. Of in ieder geval een nieuwere interface en een gebruikersbeleving van de software, zeg maar.
Ja, en op een gegeven moment kwam daar natuurlijk workflow bij.
Je zag de opkomst van workflow, eigenlijk een schil om je ERP-laag heen, waarbij je ook in staat was om processen te automatiseren of te digitaliseren, gebruikmakend van die data uit de ERP-omgeving. En wat ik er altijd leuk aan vond, is toen die producten op de markt kwamen, was er heel veel mogelijk.
Ja. Hè?
Alleen die bedrijven hadden het dan en die gingen dan kijken, ja, en nu? En wat moet ik er dan daadwerkelijk mee gaan doen?
We hadden geen flauw idee met z'n allen, hè? Want workflow was echt wel iets nieuws.
Het was iets nieuws, dus je merkte de struggle eigenlijk van bedrijven van nu heb ik mooie tooling, maar wat ga ik er in godsnaam mee doen?
Ja.
Dus je zag een stukje aanlooptijd om ook te begrijpen wat je met die software daadwerkelijk kon gaan doen.
En wat natuurlijk wel het voordeel, en in sommige ogen wel een nadeel was, dankzij workflow zag je precies welke taken iemand had en hoe lang die daarover deed. Was niet altijd positief in de ogen van met name medewerkers, denk ik.
Het werd een stuk transparanter. Dus mensen waren zich ook bewust van het feit van, hey, als ik nu een onderdeel ben van een proces, dan ziet men precies dat ik mijn taakje niet gedaan heb in dat proces.
Ja.
Dat is wat makkelijker als je dat in een mailbox hebt zitten die niemand monitort, bij zo'n spreken.
Ja.
Maar dat zijn wel leuke dingen, maar ook wat aangeeft dat nieuwe technologie ook verandering met zich meebrengt. Ja. Verandering van denken, maar ook menselijk gedrag. En dat zijn ook belangrijke elementen die meewegen tijdens een implementatie.
En eigenlijk nog steeds. Hè? Ik bedoel, in dat opzicht is er niks veranderd. Misschien moet je zelfs wel meer aandacht hebben voor die change. En ja. Is technologie misschien zelfs wel makkelijker geworden in verhouding.
Dat klopt. Kijk, en het meten daarvan was altijd al zo. Hè? Als je kijkt naar reporting. Vroeger was Excel natuurlijk. Maakten we reportjes in.
MS Access.
Crystal reports. Je hebt zelf nog ervaring met business objects.
Ja, ook nog gedaan. Jeetje, dat,
Maar in mijn beleving was dat heel vaak een rapportage met dingen die al geweest waren. Hè?
Ja, achteruit kijken in plaats van vooruit kijken. Hè? En dat is denk ik wel een groot verschil. Dat vroeger keek je hoe het was gegaan. En nu ben je eigenlijk op zoek door KPI's en dashboarding naar sturing, naar proactief kijken naar hoe het eruit gaat zien en wat het gaat betekenen voor bijvoorbeeld mijn cashflow, mijn onderhandelwerk, et cetera. En dat is wel een heel erg groot verschil met ten opzichte van, zeg even, zo'n 10, 20 jaar geleden.
Ja.
De proactiviteit die uit dashboarding komt en sturend wat je daarmee mee gaat doen.
Ik heb in ieder geval ook wel die ontwikkelingen zelf wel meegemaakt, zeg maar, dat je die omslag kreeg van rapportages naar zoveel mogelijk real-time, toch wat meer pogingen om dashboards te doen. Dus die techniek is steeds verder ontwikkeld.
Ja, en op een gegeven moment hadden we het allemaal over KPI's, maar toen konden we ze nog niet echt goed monitoren.
Ja.
En toen dachten we dat we konden sturen, maar keken we, hoe heet dat ook weer, de koe in de kont?
Ja, dat zou je zo mogen zeggen.
Ja, toch? Ja. Ja. En, dat, en nu, en dat vind ik wel mooi met de dashboarding van nu. En we gaan daar ook in een verdere podcast gaan we daar echt dieper op in. Kijk, je kunt meer regie voeren op je finance processen, op wat mensen oppakken, waarom ze dingen doen. Maar ook krijg je gewoon meer inzicht in de ontwikkeling van je cashflow, je flow, je days outstanding, et cetera. Dus het maakt het sturen daadwerkelijk mogelijk.
Ja, en dat is natuurlijk makkelijker. Zeker.
Ja, dus dat,
Ik kan me ook nog herinneren dat we ook in die tijd eigenlijk ook al software hadden voor het ging nog heel veel papier, zeker als het gaat om purchase to pay en binnenkomende facturen.
Ja.
Dat er eigenlijk al tooling was om die documenten te scannen, te digitaliseren en ook slim te interpreteren als het ware.
Ja.
Eigenlijk was dat in die exact tijd al, alleen als je dat kijkt naar nu.
Ja, dat is een groot verschil. Ik weet nog, ik ben in 2008 bij Rico begonnen.
Ja.
Ja, een jaartje na mij kan ik me herinneren. En ik kreeg de eerste keer, ik maakte dan kennis met alle mogelijkheden die we hebben rondom die finance processen. En toen mocht ik aanschuiven bij een demonstratie van Capture Software, zo heet dat dan zo mooi. En dat was dus in 2008. En ik serieus, jij had er al wel van gehoord toen jij hier volgens mij binnenkwam. Ik had dat nog nooit gehoord of gezien. Ik wist veel van processen, finance, maar ik wist helemaal niet dat we een stuk papier konden pakken, dat scannen en daar die informatie zonder menselijke tussenkomst eigenlijk, of zo goed als,
kon afhalen. Ja.
En ik was eigenlijk gewoon verbaasd, verrast, maar ook onder de indruk, en we hebben het dus over nu 14 jaar geleden,
ja,
wat er al kon,
ja,
toen al.
Ik heb die begintijd meegemaakt, toen was het nog niet zo geavanceerd en zo slim als nu, maar nee, dat is heel snel gegaan. En inderdaad, die techniek, je ziet dus de vooruitgang in techniek, die helpt in het slimmer maken van die processen.
Ja, en het mooie natuurlijk toen al aan Capsule, dat zagen we al, de meeste tijd in de finance processen, met name als het gaat bijvoorbeeld om factuurwerking, is op twee momenten. Het moment dat je de factuur moet overtikken naar je boekhoudsysteem.
Ja.
Nou, dat is ook nog eens foutgevoelig, dus dat maakt het interessant. En de tweede is natuurlijk bij order matching. Op het moment dat je moet kijken wat staat er op de inkoop versus wat staat op de factuur. En klopt dat een beetje met elkaar?
Ja.
En dat is wel mooi, want op dat moment ga je dus echt naar het hele purchase-to-pay proces kijken. Om zo'n factuur sneller en beter af te wikkelen zonder fouten. En dat was wel een mooie next step die ik zag gebeuren.
Het werd eigenlijk een vraagstuk op zich. Je kreeg gewoon purchase-to-pay vraagstukken, laat ik het zo maar even noemen, in de markt. Waarin je dus op dat proces specifiek kon gaan nadenken van hoe kan ik dat nou gaan verbeteren van begin tot eind. Hè? Van ontvangst tot aan betaalbaarstelling daarvan.
En wat wel mooi was in Nederland, kan ik me daar ook heel goed in herinneren. Wij zijn altijd, in Europa eigenlijk zelfs, hebben we altijd gekeken naar het factuurproces als eerste.
Ja.
Want daar kun je natuurlijk een mooie business case op maken. Ik doe het nu met 5 mensen. Als ik het digitaliseer, nog maar met 3 bijvoorbeeld. Dus dan weet je wat je gaat besparen. In Amerika keken ze altijd naar het inkoopproces. Want je kon grofweg, dat was dan de gedachte, 20-30% op je inkoop besparen. Kon je niet hard maken, want het is een moeilijke business case.
Ja.
Maar dat klonk als veel geld. Dus in Amerika gingen ze altijd voor die processen.
En begonnen ze later met
facturen. Ja, daar zijn ze eigenlijk nu heel druk mee bezig, zie je. En dat is wel bijzonder hoe dat andersom zit. En ik denk in het begin was het vooral weggelegd voor grote organisaties.
Ja, het waren best kostbare oplossingen. Voor grotere organisaties, omdat misschien ook het volume zat. Of wat je zegt, dat had het inkoopvoordeel. Dan was die business case een stuk groter.
Ja, had je het, ik kan me herinneren toen ik begon, hadden we het echt over de KLM's, de Heineken's, dat soort type bedrijven van deze wereld. Maar die hebben ook niet een 10.000 facturen. Nee, die hebben honderdduizenden facturen. 200.000, 300.000, 400.000 per jaar komen er binnen. Soms met account payable afdelingen van meer dan 10 mensen toen dat tijd.
Ja.
En daar was natuurlijk, ondanks de hoge aanschaf, want we hadden het echt over tonnen aan geld.
Ja,
upfront inderdaad ook nog, of je het even kon neerleggen.
Implementatie erbij.
Ja, dus dat liep echt in de papieren. Maar als jij daarmee bijvoorbeeld de helft van je AP-personeel, je account payable personeel, kan doen, heel, heel lomp gezegd. Ja, dan was het natuurlijk rendabel. Maar als jij een bedrijf bent met, ik noem maar wat, 30.000 facturen met 2 mensen op elkaar payable,
dan is dat wel lastig.
Is dat lastiger? En dan wordt het een duur dingetje.
Nou, ik denk wel door de ontwikkeling naar SaaS. Dus de platformen zijn in SaaS, komen ze beschikbaar. Je hebt dus geen aanschafkosten en meer een soort van abonnementsvorm, zeg maar. Ja. Maar ook de schaalbaarheid van die oplossingen, dat ook die de grote oplossingen die voorheen voor de grote bedrijven was weggelegd, ook voor de wat kleinere organisaties interessant.
Veel meer schaalbaarheid is er ontstaan, waardoor het eigenlijk voor iedereen interessant is geworden. En dat vind ik wel, weet je, dat is natuurlijk de wereld waar wij nu in leven. Dat je eigenlijk door SaaS, door alles in de cloud beschikbaar krijgt. Je hebt geen installaties meer, je hoeft geen servers meer aan te schaffen. Je kunt gewoon eigenlijk na implementatie, heb je gewoon een systeem, wat altijd werkt, wat altijd wordt bijgehouden. Dus het is ook allemaal wel een stukje makkelijker geworden.
Ja, ik merkte wel dat als je nog voor het SaaS-tijdperk on-premise dingen ging installeren en configureren, de neiging naar maatwerk was best groot. Ja. Dus je had een implementatie. Men keek vanuit het werkproces, ging men eigenlijk nadenken van wat zou eigenlijk beter en slimmer kunnen. In mijn ervaring leverde dat heel veel maatwerk op, wat op zich interessant is qua consultancy.
Toen wij bij Rico begonnen, toen hadden we natuurlijk ook al consultants die dit soort processen automatiseerden bij onze klanten. En dat was wel mooi, want dan, hoe doe je dat dan? Nou, dan ging eigenlijk onze consultant met een leeg A4'tje ging hij naar de klant.
Ja.
En dan ging hij aan tafel zitten, zoals wij nu ook zitten. En dan had hij een pen en zei hij, nou, vertel eens, hoe gaat het proces eruit zien? Ja. En dan maakten we dat. We konden natuurlijk heel veel configureren, we konden scripten, we konden, ik weet niet wat we allemaal deden, om dat proces van de klant maar gewoon naar de hand te zetten van het systeem.
Ja. Dus in mijn beleving was het heel erg, hoe zeg je dat, vanuit een administratieve gedachte en niet zozeer vanuit een keten of procesgedachte, laat ik het zo zeggen.
En wat wel cool was, want kijk, ondertussen zit je natuurlijk op SaaS en daarmee moet je standaardiseren.
Ja.
Gaan we naar best practices toe.
Ja.
Want we hebben het al 100 keer gedaan. Dus waarom zou je dat niet hergebruiken? En dat is ook logisch. Want lang geleden toen ik nog studeerde, toen hadden we ook zo'n docent voor boekhouden. Boekhouder geboekstaafd. Ik weet niet of je het boek nog kent.
Zeker.
Ja, deel 1 en 2. Ja. Volgens mij voor iedereen standaard toen de tijd. En toen zei mijn docent, zei Marcel, het is heel simpel. Als er links iets gebeurt, dan moet er rechts ook iets gebeuren. En dat is al meer dan 200 jaar hetzelfde. Ja. Dat is boekhouden.
Kijk, op zich is het ook gekker dat bij factuurverwerking iedereen, heel veel bedrijven maatwerk nodig hadden.
Ja.
Want als je puur kijkt naar het proces, dan is factuurverwerking voor een universiteit niet wezenlijk anders dan voor een bierbrouwer of voor een ziekenhuis, bij wijze van spreken.
Nou, in principe heel simpel, je krijgt een factuur binnen. Daar moet je informatie dan overkloppen in je financiële systeem.
Moet het goedkeuren of matchen.
Moet het goedkeuren of matchen, inderdaad. En daarna moet je betalen.
Ja.
En die stappen zijn altijd hetzelfde. Dus uiteindelijk denk ik ook dat de kunst is om die standaardisering te gebruiken. Want daarmee wordt het dus uiteindelijk ook gewoon goedkoper.
En sneller om te implementeren.
En ik weet wat ik altijd wel bijzonder vond. Want inderdaad, we gingen dus altijd met dat lege A4'tje naar die klant toe.
Ja.
Tot ik op een gegeven moment bij een organisatie zat en die zei, ja, Marcel, ik vind het allemaal wel prachtig. Maar als we nou eens andersom doen, zullen jullie nou zeggen wat jullie best practice is, pas ik mijn proces wel aan.
Ja.
En dat was voor mij wel een beetje de kentering, dat het jaar of 6-7 geleden is. Ja. Van hey, het kan dus ook vanuit de standaard.
Je hebt in ieder geval een uitgangspunt, uitgaande van een standaardproces, wat ook gebenchmarkt is, waarvan je weet van nou, dit is een beetje de gemiddelde standaard in de markt, zeg maar, qua inrichting van het proces.
Ja.
En de uitdaging is dan van, kun je daarin conformeren of heb je nog daadwerkelijk, bijspreken maatwerk nodig, of kun je gewoon conformeren aan de standaard, waardoor het eenvoudig wordt.
Je ziet eigenlijk dat 80% dek je wel altijd.
In de standaard.
Ja, in de standaard. En natuurlijk zijn de systemen dusdanig configureerbaar dat je ook heus wel een zijstapje links of rechts kan doen.
Ja.
Maar daarmee blijf je wel altijd binnen die standaard software.
Ja, het is geen maatwerk bouwen, maar het is meer een op maat configuratie, zeg maar. Ja. Dus die nuance kun je nog wel leggen in die software. Ja,
dus weet je, dat wil niet zeggen dus dat je niet kan afwijken op het standaard proces.
En wat ik zelf ook zie is van, hè, doordat je nu die best practice benadering meer vanuit een standaard proces, heb je meer ruimte om te kijken in de keten.
Ja.
Ja, dus uiteindelijk komen facturen binnen, facturen moeten verwerkt worden en facturen gaan uiteindelijk ook de deur uit. Dus ik heb een verschuiving ervaren van de verkoopfactuur van bedrijven van mijn klant is de inkoopfactuur van de klant van mijn klant. Ik zoek een verschuiving naar focus op uitwisseling van die factuurgegevens. En dan kom je eigenlijk al vrij snel op die invoicing, wat eigenlijk ook standaard deel uitmaakt. Of zou moeten maken van een best practice.
Ja.
Dat je in ieder geval daarover moet nadenken hoe je dat in de toekomst wil gaan vormgeven.
Ja, want als we kijken, dat dan e-invoicing, we praten daar nu, zeg even, jaartje of 10, 12 over.
Zo'n beetje.
Ja, en het gaat natuurlijk niet zo heel hard. Zeker niet zo hard als we denk toen dachten. En wat mij wel opvalt is dat, ik denk sinds, misschien ook wel sinds de hele pandemie, we wel meer nadenken over hoe kunnen we ook dit toch voor elkaar krijgen. Hoe kunnen we daar meer mee doen? Hoe kunnen we dat meer standaardiseren? Hoe kunnen we facturen makkelijker uitwisselen door middel van e-invoicing? Ja. Maar het is helemaal niet nieuw, zal ik me het laatste realiseren.
Nee, we noemen het nu e-invoicing. Maar als je eigenlijk kijkt, in de jaren 70 hadden we al met EDI van doen. Wat eigenlijk ook een vorm was van geen factuur meer op papier als drager naar je klant sturen. Maar eigenlijk gewoon ook een digitale transactie.
Precies.
Data naar je klant sturen.
Ja.
En die laten ontvangen. Dus daar heb je helemaal geen interpretatiesoftware nodig. Dus dat gedachtegoed is eigenlijk al heel erg lang. Ook in de praktijk.
Eigenlijk al 50 jaar dus.
Alleen de moderne benadering is nu, heet het eigenlijk e-invoicing.
Misschien wel. Er zit natuurlijk zeker wel een verschil in. Het is ook een soort evolutie, om het maar zo te zeggen. EDR was altijd 1-op-1. Dus wij maken eigenlijk met elkaar de afspraak om het op een bepaalde manier naar elkaar toe te sturen. Maar als ik het naar een ander wil toesturen, dan moet ik daar apart een afspraak over maken. Dat is EDR eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus een 1-op-1 uitwisseling van die data.
Ja.
En ik denk dat we, als we nu kijken naar e-invoicing, ze noemen dat dan N-op-N, maar eigenlijk betekent het gewoon dat je vanuit een netwerkgedachte eigenlijk met elkaar een standaard afspreekt, waardoor het niet uitmaakt wie het verstuurt naar wie. Maar we het altijd kunnen ontvangen en verwerken. Dat is de gedachte natuurlijk uit.
Kijk, ik vergelijk het vaak met een mobiel telefonienetwerk. Hè. Er is infrastructuur, een secure roadmap om een secure weg om je factuurinformatie overheen te sturen. Als je ergens een entry point hebt op zo'n netwerk en daarmee ook de connectie met andere netwerken, dan ben je in staat om die factuur op een juist niveau en de juiste kwaliteit af te leveren aan je eindklant.
Ja, dat is denk ik ook wel belangrijk. Hè. Je hoort natuurlijk heel vaak zijn, kan ik het dan van netwerk A naar B sturen?
Ja.
En dat werkt eigenlijk hetzelfde inderdaad, wat je zegt als telefonie, waarbij als ik Vodafone heb en jij T-Mobile en weer een ander heeft KPN, dan kunnen wij gewoon naar elkaar bellen, omdat die drie partijen met elkaar, noemen ze dan roaming afspraken hebben gemaakt, waardoor ze eigenlijk zeggen, joh, om niet, dus zonder extra kosten, kun je elkaar verbinden. En mag je naar elkaar, in dit geval dan, facturen versturen.
Ja.
En nou ik het zo zeg, dan klinkt dat eigenlijk heel simpel.
Maar het kan best complex zijn.
Ja, dat hebben we ook wel gezien. Hè? Dus die complexiteit, die in ieder geval vaak ervaren wordt, die verdient, hè, om dan maar ook vast een klein tipje van de sluier op te lichten voor wat er komen gaat, die verdient ook een eigen podcast aflevering.
Ja.
Om toe te lichten wat de e-invoicing niet alleen is, maar ook vooral waarom het complex lijkt, maar we het wel simpel kunnen maken.
Ja.
En dat is denk ik wel een groot verschil. We zouden het er niet over hebben, maar ik doe het nu toch. Wij waren namelijk laatst op het factuurcongres.
Dat is het idee voor de podcast begonnen.
Ja, eigenlijk wel.
Het is eigenlijk jouw schuld.
Ja, dat is waar. Want toen heb ik jou meegenomen in een vlogje, waardoor je niet meer terugkomt.
Ja.
Wat we toen wel realiseerden is dat de verhalen die we daar hoorden, daardoor lijkt het allemaal heel complex. Maar als we gewoon terugkijken naar wat het voor een organisatie moet betekenen, ja, dan zou eigenlijk de complexiteit zijn wij voor om dat op te lossen.
Ja.
En die organisatie moet eigenlijk ontzorgd worden en ja. moet het inderdaad als iets logisch ervaren.
Nou, kijk, we hebben veel deelnemers gesproken. Vaak tijdens de koffie of tijdens de pauzemomenten tussen de sessies op het Fractuurcongres. En dan zie je toch dat het leeft. Maar enerzijds ook die, noem het even struggle.
Ook een beetje angst heb ik het idee.
Ook wel een beetje angst. Dus ik vraag me soms af waar dat vandaan komt. Omdat men toch denkt, wat is nou mooier om op een elektronische manier die data met elkaar uit te wisselen. Dus wat zou je tegenhouden om dat niet te willen? Zeker ook als er technisch de mogelijkheden zijn, infrastructureel de mogelijkheden zijn, om het ook daadwerkelijk te gaan doen.
Het kan gewoon, hè? Dus dat inderdaad. En ik denk dat we dat met z'n allen ons moeten realiseren. En wat jij net ook al zei, je bent onderdeel van de keten. Ja. Weet je, op het moment dat jij een factuur ontvangt, dan heeft een ander hem verstuurd. Maar jij zelf stuurt waarschijnlijk ook weer facturen uit. Als je met z'n allen nou conformeert aan dat e-invoicing, dan helpen we dus die hele keten.
Ja, ik heb een e-invoice, om wat misverstanden, is geen pdfje wat je via een e-mail verstuurt. Dus ook daarin zie je dat zo'n e-mail als een pdf als e-mail ook een lastige tussenvorm is. Omdat het eigenlijk geen e-invoice is, maar het voelt wel zo.
Ja, en het voelt als goedkoop. Maar uiteindelijk degene die het ontvangt heeft er een hoop gedoe mee.
Je hebt nog steeds interpretatie nodig om dat document af te lezen. Ik vind het in ieder geval een leuke onderwerp. En ik denk, als we terugkijken naar onze carrière, laat ik het zo maar even zeggen, dat we best wel de ontwikkeling hebben gezien van waar we vandaan kwamen. Ik noem het even exact voor DOS. En waar we nu eigenlijk staan en de technologie die nog op ons afgaat.
Ik denk dat wat we mooi kunnen doen, en dat gaan we ook in de vervolgpodcast doen. We gaan proberen te leren van het verleden. En eigenlijk daarmee kijken hoe die toekomst zich ontwikkelt en wat we daarmee kunnen doen.
Ja.
En dat is denk ik wel heel erg super gaaf. Ondertussen zijn wij dus 14 jaar later bij Rico.
Ja.
13, 14 jaar, grofweg. Sinds wij hier begonnen. En er is veel veranderd. Daar hebben we het denk ik net ook wel over gehad. Maar er gaat ook nog veel veranderen. Er gaat nog veel gebeuren. Op finance in combinatie met technologie.
Ja.
Dus de komende 5 afleveringen vind ik het voor ons een mooie taak om dat verder te onderzoeken en ervaringen te delen en nieuwe ideeën aan te boren met elkaar.
Ja.
En dat is wel leuk, want we zeggen eigenlijk al, er is een veranderende rol van finance. Dan heb je ook nog de inzet van technologie die ook al een aantal jaren bezig is, maar nog steeds doorgaat. En de vraag is denk ik, hoe werkt dat nou echt?
Nou, in de volgende podcast gaan we onze eigen CFO van Rico Nederland gaan we interviewen. Hans Nederlof.
Ja.
Kijk, wij zijn eigenlijk geen financials, Marcel. We hebben die financials vaak aan de andere kant van de tafel zitten. Hè? Dus we proberen zo goed mogelijk vanuit onze rol in die belevingswereld te geraken. Maar het is eigenlijk veel leuker om gewoon aan een CFO zelf te vragen. Van hoe kijk je nou zelf naar je eigen rol en de ontwikkeling van die rol de afgelopen jaren. Maar ook vooruitkijken naar de toekomst. En ik ben ook wel eens benieuwd van hoe een CFO of financieel management nu ook daadwerkelijk kijkt naar de technologieën in de markt die er zijn en die beschikbaar zijn.
Ja.
En de toepasbaarheid daarvan in hun processen. Dat kun je beter aan zo iemand gewoon zelf vragen dan dat wij het gaan bedenken.
Ja, dan hebben wij ook nog het mooie geluk dat onze CFO ook daadwerkelijk iets heeft, niet alleen met finance, maar ook met technologie.
Ja.
Dus dat is super, super mooi. Dus de volgende keer, om dat dan maar gewoon meteen officieel aan te kondigen. Interview met de CFO van Rico Nederland, Hans Nederlof. En hij gaat ons meenemen in zijn ervaringen met de inzet van slimme technologieën in het financiële proces. Maar ook de veranderende rol van finance professionals in organisaties. En ik kijk daar wel enorm naar uit. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat ziet.
Hans is recent bij Rico, dus het leuke is ook dat hij die ervaringen vooral meeneemt bij zijn vorige werkgevers. Dus ik ben ook heel benieuwd omdat dat niks, hoe dat gaat en hoe hij die vanuit die rol en vanuit die technologie, hoe hij dat heeft embed, zich toegeëigend en ook daadwerkelijk heeft geïmplementeerd in de organisatie waarvoor hij werkte. En ook eigenlijk wel wat dat opgeleverd voor zijn organisatie.
En hoe hij dat dan weer meeneemt bij ons.
Dus ik heb al een lijstje vragen voor hem voorbereid, Marcel. Dus ik kijk uit naar de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel, Marcel. Rico.